Nou, ik kan echt de broeders in Nederland adviseren. Ga andere lodges bezoeken. Je leert vreselijk veel. En er is vaak een grote drempel dat mensen tegenop kijken. Van, oh, ik ga naar het buitenland toe. Ja, daar ken ik toch niet zomaar heen. Om een lodge te bezoeken, ja, dat kun je wel. Ben Hans.
Hey Hans, je spreekt met Sander van de Vrijmetselaars podcast.
Goedemorgen en middag.
In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen van wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat het niet is. In deze aflevering is Hans de gast. Hans is, als ik het goed zeg, Deputy District Grandmaster van de Grand Lodge of Alberta en heeft al heel wat lodges over de hele wereld van binnen gezien. Vandaag gaan we het hebben over de vrijmetselarij in Canada en over hoe Hans invulling geeft aan de term Traveling Man. Welkom Hans.
Dankjewel.
Hans, jij zit
in je programma te wezen.
Ah, leuk. Ja, ik vind het ook superleuk dat je er bent. En voor de duidelijkheid, ik heb tot nu toe eigenlijk altijd gasten in de studio gehad. In jouw geval is dat wat lastig, want jij zit nu in Canada. Zoals je net al aangaf, in the middle of nowhere. Ben jij in Canada, of heb jij in Canada je eerste masonieke stappen gezet? Of was dat al in Nederland?
Nou, ik heb alles in Canada gedaan. In Nederland had ik wel al interesse en mijn onderzoeken ernaar gedaan. Toen in 2011 zijn we naar Canada verhuisd. Alles is op een lager pitje gekomen. Want ja, vrijmetselarij is ook hier natuurlijk een beetje een geheime organisatie. Ik had een collega op een gegeven moment waar ik mee werkte, die op het einde van de dag een mooi pak aantrok. En die ging dan uiteraard naar huis. En ik dacht eerst van, Dave, dat was zijn naam. Heb je een gesprek met een nieuwe werkgever? Of wat is hier aan de hand? En daar was er altijd een beetje geheimzinnig over. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Want we klikten wel eigenlijk met elkaar. En ik zit bij de vrijmetselarij. En zodoende ben ik in contact gekomen. Wel dieper in contact gekomen met de vrijmetselarij hier in Canada. Hij heeft me in contact gebracht met de vrijmetselaars hier in de buurt. De rest is history, zo gezegd. Ik ben hier al ingewijd in de vrijmetselarij.
En
door al de stappen heen gegaan. En zodra ik ingewijd was, ik weet niet hoe het in Nederland gaat, maar hier al. Toen ik ingewijd werd, waren er niet zoveel maar vrijmetselaars. Er waren mensen tekort om de loge te openen. Hier al elke meeting hier gebeurt in de boardroom, zo gezegd.
En hoeveel mensen waren er op dat moment lid van die loge dan?
Ongeveer 70.
Okay.
We hebben een gemiddelde lidmaatschap van 70 man in onze loge. En ongeveer 20 tot 30 te verschijnen elke bijeenkomst.
Oh, dat is best wel netjes.
Ja.
Maar je geeft aan dat gaan we even terug in de tijdlijn, dat in Nederland had je al interesse in de vrijmetselarij. Voordat je naar Canada vertrok, wat had die interesse bij jou gewekt dan?
Ik denk dat het meer de geheimzinnigheid is en wat er afspeelt in de vrijmetselarij. Ik heb nooit, denk ik, echt diep gezocht in van dit is vrijmetselarij en wat zou dat voor mij kunnen betekenen. Dat gebeurde echt hier, echt toevallig. Ik werd bij de hand genomen bij mijn collega. En omdat we toch samen klikten. En dat is het mooie van vrijmetselarij. Het zijn toch eigenlijk dezelfde soort personen die allemaal bij elkaar komen.
Mm-hmm.
Dus het is onbegrijpelijk maar waar. En als ik naar IJsland ging en ik kwam daarin in de lodge. En dat was dezelfde atmosfeer als hier. En hetzelfde als toen ik naar Amsterdam kwam. Want hetzelfde soort personen.
Dat is wel grappig. Dus het is eigenlijk... We zeggen altijd, het is een wereldontspannende keten. Maar dan weet je eigenlijk, we zijn broeders, we noemen elkaar broeders. Maar dan weet je nog steeds niet wat voor types, of daar bijvoorbeeld in bepaalde landen, hele andere type mensen. Ja, ik verwacht het misschien ook wel niet hoor. Maar het is leuk om dat natuurlijk ter plekke te ontdekken. Dat je denkt, ja, Ik ken jou.
Ja, en zo is het eigenlijk ook. Wij hebben elkaar ook gezien. En nou, hier zijn we. We praten met elkaar. Hetzelfde met, ik ging naar IJsland en ik weet niet hoe jou IJslandische taal is, maar mijn is erg roestig.
Behoorlijk.
Maar dan kom je in zo'n lodge en met handen en voeten en dan kom je er toch. En dat is het mooie van vrijmetselarij. Je hoeft je niet te schamen voor wat je doet. We zijn allemaal broeders.
Dus dat is wel cool. Dus dan ga je naar IJsland op vakantie en denk je, nou ja, waarom ook niet? We gaan eens even kijken wat daar te doen is.
Precies. En dat is toch het mooie van vrijmetselarij. Als je het licht aanziet, dan denk je, er is iemand daar. En dan klop je op de deur.
Hoe werkt het dan? Want meld je jezelf van tevoren aan? Of zeg je van, nou, ik ben er nu, ik stuur ze een mailtje. Of is het echt van, ze zijn op maandagavond, zijn ze bezig. Dan ga ik eens even kijken.
Ja, het is de combinatie van. Toen ik naar Nederland ging, ik ging echt doelgericht naar Nederland op vakantie. Toen heb ik van tevoren de secretaris gecontact. Van, hey, dit zijn de dagen dat ik in Nederland ben. Komen jullie bij elkaar? Zo, ja, dan kan ik langskomen. En dan regel ik hier bij de secretaris een brief. Dat ik dan kan aantonen van, hey, ja, ik ben een vrijmetselaar. Ik heb al mijn lidschap betaald. Ik ben een goede jongen, zo gezegd.
Ja.
Maar dat betekent nog niet dat ik dan zo in een bijeenkomst kan stappen. Hè. Ik moet nog steeds laten zien van, hey, ik weet het wachtwoord. In Nederland heb je de van, hey, wat is je leeftijd en zulke soort dingen allemaal. Ben ik dan aan het rondreizen en ik ben niet doelgericht op zoek naar een lodge. En dat was het geval in IJsland. We waren aan het rondreizen en dit gebouw had het vrijmetselaars symbool op de muur hangen. Dan ruimde de parkeerplaats op, kijken. En hey, ja, en aan de deur voelen, want je bent toch nieuwsgierig.
Ja, en
als die open is, stappen we naar binnen en zeggen we hallo. Zo doe ik het.
Kijk, goed.
Dat vind ik wel altijd reuze interessant. Ga ik wat verder weg. Nederland, ja, dat was toen gericht dan.
Ja, want we hadden al eerder contact gehad. En ik las ook dat je in loges in Taiwan en Nederland geweest bent.
Ja.
Geldt dat hetzelfde voor die landen? Dat je zegt van, nou, dit zijn inderdaad gewoon broeders zoals ik ze in Canada ook ken. Of ja, je gaf al aan, overal zijn het een beetje dezelfde soort mensen.
Ja, nee, dat klopt. Nederland is, ik denk dat het meer met de cultuur te maken heeft. De westerse cultuur, zo gezegd.
Mm-hmm.
Nederland en Canada, de manier dat een lodge draait of geregeld is, bestuurd is, dat is hetzelfde als hier in Canada. Hier in Canada heb je twee verschillende manieren dat ze vrijmetselarij beleven. Je hebt de Canadian Right, het kant zo gezegd, en een York, right, dat is meer de Engelse kant.
Okay.
Maar het pad dat we belopen, en het verhaal wat we elkaar vertellen, is eigenlijk altijd hetzelfde. Het is net verschillende manieren dat je je ritueel doet, zo gezegd.
Oké. Dus het is, laat maar zeggen, het uitgangspunt is gelijk aan elkaar, maar er zijn verschillen puur in rituelen. Dus je kan dan zeggen, ik vind, ja, dat weet je van tevoren nog niet als je voor een van de twee aanmeldt, maar dat kan dan blijken dat je zegt van, nou, dit ritueel vind ik mooier of dat ritueel vind ik mooier.
Maar ze leunen tegen elkaar en dat is het mooie van het hele verhaal. Ik volg het Canadese systeem. Dat heeft, dat is ietsje moderner. Het heeft minder tekst in de rituelen. En als je dan naar de York Rite zo gezegd gaat, dan is het iets ouderwetser. Ja, je leert iets meer van hetzelfde ritueel, zo gezegd.
Ja.
Alleen moet ik er wel bij zeggen, als je dan gaat rondreizen, speciaal naar andere landen, je moet er vreselijk op letten dat de lodge die je gaat bezoeken dan wel onder de Engelse paraplu valt.
Okay.
Ook daar zitten we in stil. Ja, je hebt ook het Franse systeem.
Mm-hmm.
En ons systeem wordt niet herkend door hun.
Oh zo, ja ja.
Okay. Ja, wij denken eigenlijk van, dat zijn geen echte vrijmetselaars. Zijn ze natuurlijk wel. Ze bevolgen allemaal hetzelfde ritueel. Zover ik het begrepen heb, maar op een of andere manier denken van, oké, Wij gaan alleen onder de paraplu. Wij gaan alleen naar de lodges onder de paraplu van de groundwater.
Ja. Oké, dus dat zoek je van tevoren op of zij onder dezelfde noemer vallen. Oké. Ik ben wel benieuwd, want als je dan bij een ander gaat kijken die onder het Franse systeem vallen, ben je dan niet welkom? Of?
Je bent nog steeds welkom, maar je kan alleen niet bij hun in de bijeenkomst zitten. In Nederland heb je er twee verschillende soorten. Dat je gaat, een werkbouwstuk, geloof ik dat je het noemt, bouwstuk opdragen. Ja, dat is toch allemaal meer een besloten bijeenkomst. Mm-hmm. Dus de besloten gedeelte van een loge, daar kan je dan niet bij wezen.
Nee, precies.
Ik heb nog steeds bij de maaltijd wezen. Dat is open voor iedereen.
Ja, precies. Dus je kan wel mengen, maar het inhoudelijke gedeelte, daar ben je dan niet welkom, laat maar zeggen.
Precies.
En hoe zit het in de vrijmetselarij in Canada? Is die, want je zegt al, je bouwstukken en open loges. Werkt het bij jullie in principe hetzelfde?
Ja, alleen onze bouwstukken worden gedaan tijdens de besloten loge gedeelte. Wij doen alles in de loge. Tenzij we een moment in het jaar hebben dat we veel nieuwe mensen hebben. Wij zeggen dat we, ik vind het ook wel grappig, dat wij zeggen altijd we zijn een besloten organisatie. Maar als je heel echt naar de inhoud kijkt, hebben we meer geheimen voor onszelf dan dat we voor de buitenwereld hebben. Ja. Dus als we dan veel nieuwere leden hebben die nog niet in de derde graad zitten en een gesprek gaat over dat derde graad, dan moeten ze buiten wachten. Of we hebben mensen die willen lid worden, maar die zijn nog niet ingewijd. Dan willen we ook nog wel zeggen van weet je, we doen ons ritueel in de loge. Maar als het op het gesprek aankomt, dan kun je er gewoon bij wezen. Dus dan doen we ons ding. En dan sluiten we de vergadering in de loge gedeelte af.
Oké, maar dat zijn dus mensen die zijn nog niet ingewijd.
Correct.
Maar die kunnen al wel dit soort momenten bijwonen. Dat vind ik op zich ook al best wel bijzonder. Want dat zie ik hier in Nederland, voor zover ik weet, eigenlijk nog niet echt gebeuren.
Ja, maar dan hebben we een gesprek over wat is vrijmetselarij. Wat we nu eigenlijk met z'n tweeën doen. Wat is vrij voor jou en waarom ben jij hier? Zulke dingen allemaal. Ja. Over een vrij gesprek met elkaar. We gaan niet echt op de inhoud in van wat wij eigenlijk doen. Ja, daarvoor moet je ingewijd wezen.
Ja, precies. Ja, nee, ik dacht even dat je bedoelde dat je eerst je ritueel opvoert en dat ze daarna wel binnen mogen treden. Maar dat is dan echt specifiek voor dat eigenlijk een stukje instructie.
Ja, we beginnen de nieuwe leden al een beetje in te wijden in vrijmetselarij voordat ze eigenlijk ingewijd zijn. Ik denk dat het voordeel daarvan is dat je de mensen bezighoudt, meer interesse bij ze opwekt. En meer inhoud geeft dan dat ze alleen langskomen voor een maaltijd en dan weer weg moeten gaan.
Ja, ja. Maar doen jullie dan ook bijvoorbeeld huisbezoeken? Heb je een soort commissie van onderzoek die bij de leden langs gaan?
Ja, dat hebben we ook. Als iemand lid wil worden, dan gaan we altijd bij ze op bezoek thuis. In een gesprek met de persoon die lid wil worden en zijn vrouw.
Ja, dus dat is denk ik wel redelijk gelijk aan het aan hoe het hier in Nederland doen. Tenminste, zoals ik het ervaren heb, kan zijn dat in andere loges het weer anders is. Hoor. Maar... Want hoe noem je een achtbare meester in het Engels dan?
Toch de... Worshipful master.
Een worshipful. Oh, dat klinkt ook wel heel chic, ja. Want,
ja, maar als je de twee woorden eigenlijk vertaalt, dan worshipful, het is eigenlijk achtbare. Mm-hmm. En master is meester, dus dat klopt wel.
Ja. Ja, precies. Maar worship, dat klinkt dan inderdaad, dat heeft, klinkt mij in de oren meer alsof het met aanbidding te maken heeft of zo. Maar,
dat mag die man wensen dat hij
dat hem allemaal op de blote knieën aanbidden. Nee, heus niet. Ja, nee, ik snap hem. Ja, want nu we het toch over titels hebben. Jij bent dus Deputy District Grandmaster van de Grand Lodge of Alberta. Ja, wij kennen eigenlijk gewoon het Groot Oosten van Nederland. Maar bij jullie is dat dus een... Is dat een andere constructie?
Nou, het werkt hetzelfde. Alleen qua omvang van het land, omdat het zo groot is. Wij hebben geen Canadese lodge, zo gezegd. Of organisatie. Alles is per provincie. Maar onze provincie is, de provincie of Alberta, is eigenlijk groter dan heel Nederland.
Ja, dat zal wel.
Dus het structuur is eigenlijk hetzelfde als in Nederland.
Dus je hebt niet het Groot Oosten... van Canada. Dat bestaat dus niet.
Nee, het is echt, nee, dat is het grote van Alberta.
Ja. Ja.
Dan heb je de grootmeester van Alberta. En dan ben ik zijn... ik ben degene die hem vertegenwoordigt in ons district. En dat district is ongeveer de omvang van Noord-Holland.
Oké. Dus die provincie is onderverdeeld in districten. Ja. En elke district heeft dan zijn eigen grandmaster, waar jij er dus één van bent. En die vallen allemaal dus weer onder de... Ja, hoe heet die persoon dan?
De grandmaster of Alberta.
Dat is gewoon de grandmaster. Jij bent de district grandmaster en dat is de grandmaster of Alberta. Maar al die provinciale grandmasters, komen die dan wel eens bij elkaar of is dat gewoon niet te doen?
Oh ja, elke 2 maanden.
Oh, serieus? Oh, ik hoop op een centrale plek dan.
Elke 2 maanden. Ja, we hebben in Red Deer, dat is bijna centraal van Alberta. Als je op de kaart kijkt, is het niet in het midden. Maar als je kijkt hoe de mensen wonen, zo.
Ja, precies.
De meeste bevolking is toch meer in het zuiden. Dan is dat aardig centraal gelegen, waar de meeste mensen uithangen, zo gezegd. Mm-hmm. En dan komen we daar 1 keer in de 2 maanden bij elkaar. 1 keer per jaar hebben we dan waar iedereen bij elkaar komt, zo gezegd. Ja. Dan is het Groot Oosten dat daar komt bij elkaar. En daar worden ook de opvolgers benoemd. En elke 2 maanden dan komen wij als district deputies bij elkaar. Dan okay. Van, hey, hoe is het bij jou gegaan? En oh, hoe is het bij mij gegaan? Ja, okay. Je bent toch een beetje op jezelf aangewezen. Als er wat problemen zijn, dan krijg jij het belletje.
Ja, maar hoeveel in jouw gebied, hè, in Alberta, hoeveel district grandmasters zijn daar dan?
Er zijn er 15 in Alberta.
Oké. Dan heb ik een beetje een idee van, dus... Zo'n provincie als Alberta heeft er dus 15. Dus dat is misschien wel een redelijk gemiddelde. Of moet ik dat anders zien?
Nou, dat is ongeveer het gemiddelde. Het stamt uit de tijd dat vrijmetselarij hier in opgang kwam. Want het was van origineel begonnen rond de eeuw, de 1900 eeuwwisseling dan. In het oosten van het land.
Mm-hmm.
En toen was meer, als we teruggaan naar de geschiedenis van Canada, toen was Canada en Amerika meer één, zo gezegd. Die Engelse soldaten die er toen de tijd rond, en de Spanjaarden die er toen de tijd heersten, waren meer in Canada getrokken. Zo zijn de eerste steden en lodges ook begonnen. En rustig aan verspreide vrijmetselarij zich door het land heen. En het is eigenlijk meer ook hoe de... dat was eigenlijk wel grappig om te lezen. Hoe de treinverbindingen zich vorderden. Dus als er een nieuwe rails getrokken werd van stad naar stad. Zo ging vrijmetselarij door het land heen.
Ja. Dus, logistiek is een belangrijk onderdeel daarvan.
Ja, toen de tijd ging iedereen natuurlijk ook met paard en wagen. En als het slecht weer was, ja, dan was de lodge overlaat. Of duurde heel erg lang omdat de mannen niet naar huis gingen.
Ja, oké. En wat zijn jouw taken dan precies? Want je bent dus district grandmaster. Word je dan, is de bedoeling dat je dan bij alle loges in jouw gebied langs gaat? Of ben je meer een soort aanspreekpunt voor als er iets gaande is? Of?
Ook. Ja, ik ben een aanspreekpunt van de grandmaster van Alberta, zo gezegd. Dus ja, dat die man niet lastig gevallen wordt met al de honderden loges die we hebben in de provincie.
Mm-hmm.
Ik krijg het eerste belletje van, als er zeg maar hier een lodge in Calgary een probleem hebt, dan krijg ik een belletje van of de voorzitter van de lodge of de secretaris die of een lid, als we met elkaar wat hebben, wat eigenlijk niet hoort. Ja, dan word ik aangesproken van, hey, hoe zouden we dat op kunnen lossen? Dan ben ik eigenlijk een soort van de mediator, zo gezegd.
Ja. En zijn dat soort problemen, sorry dat ik je interrompeer, maar dat soort problemen, zijn dat vaak interne kwesties tussen leden? Of kan het ook echt totaal iets anders zijn van we willen verbouwen, maar we weten niet hoe of zo? Ik noem maar wat hoor. Maar...
De verbouwingen niet zo. Het is meer problemen onderling in de lodge tussen de leden.
Okay.
Je ziet veel verschillende nieuwe culturen. Het zijn mensen zoals ik als Nederlander in de lodge kom, maar zo heb je het ook uit het Midden-Oosten vandaan en het Verre Oosten. En die hebben toch een andere cultuur en die proberen dat een beetje van hun cultuur in de nieuwe lodge te brengen. En ja, eigenlijk gaat dat niet natuurlijk.
Hm.
En ja dan escaleert dat op een gegeven moment en dan krijg ik een belletje. Dan dan ga ik met ze om de tafel zitten van oké, wat speelt er hier? En dan gaan we het er gewoon over hebben. En 9 van de 10 keer, dan tijdens zo'n gesprek, dan vinden ze de uitkomst eigenlijk wel. Ja. Maar dan moet ik er wel bovenop blijven zitten om te van, hey, gaan we eigenlijk wel doen wat we allemaal besproken hebben. Want het is zo makkelijk om tijdens een vergadering tot een goed eind te komen. Van ja, als we nou dit doen, als we een bepaald pad volgen, dan vinden we wel een oplossing. Maar doen we dat dan ook?
Ja, maar word je dan alleen maar, of ga je alleen maar langs als er problemen zijn? Of ga je sowieso langs? Maak je sowieso een rondje?
Nee, ik moet.
Je moet.
Dat is een deel van mijn taken. Ja, ah, okay. Ook ik moet.
Ai.
Ik moet 1 keer per jaar als een officieel bezoek bij alle loges langs. Dan is dat wel geinig, dan word je helemaal onthaald. En dan is het net alsof je iemand bent. Dat is wel leuk, dat is 1 keer per jaar. Maar ik was altijd al aan het reizen, zo gezegd. En ik doe dat nog steeds. Dus ik bezoek elke loge wanneer, als ik kan.
Okay.
Dus ik ben eigenlijk 2 keer in de week minimaal op pad. Dus.
Oh, dat is best wel intensief. Want je hebt natuurlijk, tenminste, ik ga ervan uit dat je ook gewoon je werk hebt. En je hebt ook je thuis nog. Dus dat is best wel een intensieve functie. Want dan moet je dus ook, maak je ook redelijk wat kilometers.
Dat klopt. Ja, ik kan iedereen aanraden om een functie wat ik nu doe dan te doen. Je leert ook echt wat er zich afspeelt in het Grote Oosten. Mm-hmm. Vaak is dat toch een soort van geheim. Het is niet echt geheim. Maar een raken van, wat doen ze nou uiteindelijk? En de functie die ik dan heb, dan, ja, je bent met Grote Oosten ben je bezig. Maar je bent toch betrokken met wat er rijdt in de lodges.
Ja, precies. Dus dat is op zich wel super interessant. Want je zit er, omdat je er tussenin zit, krijg je het totaalspectrum goed mee natuurlijk. Van loge niveau tot het Grote Oosten van Alberta niveau.
Ja, want Grote Oosten is toch meestal meer het management van vrijmetselarij, om maar zo te zeggen.
Ja, leuk, interessante functie.
Ja, dus dit is echt, het zit net even overal tussenin. Dus ik zou eigenlijk wel adviseren van als iemand het kan doen, pak het. Want je leert heel veel, je ziet heel veel. En je ogen gaan echt open.
Want voor hoe lang heb je die functie?
1 jaar.
Oh, dat is kort.
Ja, net als je begint te leren van hoe het werkt, dan ben je alweer klaar.
Waarom is dat 1 jaar? Want ik kan me goed voorstellen dat als je ook midden in zaken zit en je bent een soort, je bent toch echt een soort vertrouwenspersoon.
Ja.
Dat het fijn is als bijvoorbeeld een loge problemen heeft. Nou ja, wat je aangeeft, dat bepaalde culturen mengen met elkaar en dat niet helemaal soepel gaat. Dat je dat nog even kan blijven volgen, laat maar zeggen. Maar 1 jaar is dan.
Ja.
Je moet ook steeds weer nieuwe mensen zoeken. Wat onpraktisch.
Ja, het is vreselijk onpraktisch. Dus als je naar een professioneel of een commercieel bedrijf kijkt, dan zal je nooit het management elk jaar zien wisselen. Dus dat werkt niet echt goed. Maar als je kijkt bij ons, vrijmetselarij, ik heb 1 jaar deze functie, dan ben je 1 jaar dit aanspreekpunt. Maar het volgende jaar ben je dus zogezegd de immediate past deputy. Dus dan. Ja, dan ben je nog wel een beetje erbij betrokken. Want je moet de nieuwe man moet je inleiden, zo gezegd. Van, ja, je hebt wel een script dat je moet volgen, maar alles is nieuw natuurlijk.
Ja.
Er zijn niet echt veel mensen die je kennen.
Nee, precies.
Want dit is wat je doet.
Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat jij dus ingewijd werd als district grandmaster, dat je dus ook heel veel zaken van je voorganger erbij kreeg. Dingen die al lang spelen, die het misschien dan al max een jaar spelen, maar.
Zoals sommige loges die wachten van oké, wij wisselen in juni zo gezegd, om aan te geven. Ja. Als er dan iets opkomt in april, dan willen ze nog wel eens wachten van we wachten tot een nieuwe jongen komt. Of we gaan met die oude in zee, want ja, die vinden we leuker. Daar kunnen we beter mee praten. Afgelopen weekend hebben we dan de bijeenkomst gehad van mijn district. Okay. Daar hebben we dan mijn opvolger gekozen. Dan, ik begin nu al met hem bij te betrekken van wat er allemaal speelt. Dus als hij volgend jaar juni dan het touwtje overneemt, dan weet hij eigenlijk al wat er afspeelt.
Ja.
Maar dan ben ik nog niet uit het zicht. Ik blijf dan wel zijn rechterhand, zo gezegd.
Ja.
Hij is dan wel degene die de functie bekleedt. Alleen als er zaken zijn, zoals je net zelf al aangeeft, waar mensen mij zien als een vertrouwenspersoon, dan kunnen ze gewoon zo daarmee doorgaan.
Ja, precies. Het is eigenlijk best wel een groot moment van overlap. Want het is niet dat je, laat maar zeggen, 10 juni gekozen wordt en 2 weken later moet je aan de bak. Het is, je hebt echt wel...
Nee, mijn opvolger is een afgelopen week gekozen. En binnenkort wordt hij eigenlijk via dat Groot Oosten al erbij betrokken. Want we doen ook vrijwilligerswerk.
Is in Canada, voor zover je weet, is vrijwilligerswerk meer een item dan in Nederland? Of valt het wel mee?
Hier staat vrijwilligerswerk hoog in het vaandel. Ja. Dat strekt niet alleen tot het helpen van een broeder. Of als een broeder overlijdt, dat je met zijn vrouw bezig bent. Mm-hmm. Ja, die valt ook in een put. Dus ja, dan hou je die bezig. En dan kijken of ze er financieel doorheen komt. Of ze klusjes hebben wat gedaan worden. Nou is het winter en het sneeuwt. En als de weduwe 75 is, dan wil je er ook niet in de winter de straat op sturen om sneeuw weg te scheppen. Als
nee, precies.
Toch in de buurt zijn, dan doen wij dat.
Ja.
Ja, einde van het zomerseizoen gaan we de bermen van de snelwegen deel voor deel opruimen.
Oké.
Okay. De lotjes doen dat in hun gebied, zeg maar. Zoals hier in een dorp, dat heet Okotokus en dan. Dan pakken ze een gedeelte van de snelweg en dan gaan ze met een hele groep vrijmetselaren met vuilniszakken papiertjes rapen.
Oké, maar dat doe je dan echt voor de samenleving. Dus je doet iets, laat maar zeggen, direct voor broeders en familieleden van broeders. En nou ja, misschien nog wel breder dan dat. En je hebt dus ook een soort, nou ja, taken, dat klinkt dan weer alsof het moet, maar een soort dienstbaarheid naar je samenleving toe.
Correct. En dat gebeurt het hele jaar door. Uiteraard de weduwe die gaan natuurlijk het hele jaar door.
Ja, natuurlijk.
Die laten we niet zitten. En we hebben broeders die qua gezondheid in een tehuis komen te zitten. Of ergens anders. Dus dat ze niet naar Lodz toe kunnen. Dan gaan we ze bezoeken. Het begint hier ook een beetje te komen dat... Ja, ook hij is een broeder. Maar dan kan hij zijn lidmaatschap niet meer betalen. Wat reden dan ook. Dat betekent dan niet dat hij opeens geen broeder meer is. Dan betrekken we toch bij.
En die taken die jullie voor de samenleving doen, hè, doen jullie dat dan uit naam van de broederschap? Of doen jullie dat gewoon anoniem, laat maar zeggen? Of wordt daar rugbaarheid aangegeven? Hoe werkt dat?
Nee, we geven er ook beruchtheid aan. We steken niet onder stoelen of tafels dat wij vrijwilligersmetselaars zijn. Helemaal anders straks als de decembermaanden. Dan als je de families hebt die in zak en as zitten. En dan wil je toch een beetje zorgen dat de kinderen zeg maar een kerstgevoel krijgen. Dan wordt er een collecte bij elkaar gehouden. Dat we voor een hele gemeenschap kerstcadeautjes voor de kinderen kunnen regelen.
Okay,
en als we dat overhandigen, dan is net als wat je zeg maar bij de postcode loterij ziet. Dus daar is een hele grote check.
Ja. Maar zou je dus ook kunnen zeggen, kijk, want de vrijmetselarij in Nederland is toch echt wel best wel besloten. En tenminste, zo, dat is heel generaliserend, maar ik bedoel echt zoals ik het nu ervaar. En dit soort dingen voor de samenleving, waardoor je dus en iets goeds doet, maar ook naar buiten treedt, dat doen we eigenlijk niet zo heel erg. Is de vrijmetselarij bij jullie dan ook een bekender onderdeel in de samenleving? Dat mensen denken van, oh ja, oh, dat zijn die vrijmetselaren, die ruimen altijd de berm op, laat maar zeggen. Of, ja, dat is een beetje kort in de bocht hoor. Maar goed, weet je, snap wat ik bedoel? Dat jullie uiten jullie zelf wel in combinatie met een goede actie. Of goede acties.
Ja, hier is vrijmetselarij vrij open. Je hebt nog steeds het gesloten gedeelte. Van dat je moet ingewijd wezen om dat te doen. Mm-hmm. Alleen een loge gebouw, zo gezegd. We hebben een padvinderijclub. Die gebruikt de open ruimte, zo gezegd. Die komen daar binnen. We hebben de EE, dat zijn de mensen met alcoholproblemen. Yeah. Die komen 2 keer de week samen in dat gebouw. Af en toe wordt er zelfs een kerstfeest of een trouwerij gedaan in het gebouw. Dus we zijn vrij open. Er staat een groot bord in de tuin van, hey, dit is Printing Lodz. Wij komen samen elke eerste dinsdag. En dan zie je een telefoonnummer eronder. Van, Als je een ruimte nodig hebt, bel dit nummer.
Ja, ja, en jullie doen dus ook meer goede doelen, maar dan in de openbaarheid. Kijk, want de loge waar ik bij zit, die steunen ook wel goede doelen, maar dan in totale anonimiteit. Dus daar wordt verder niet over gerept. Maar dat gebeurt dan niet echt uit naam van de vrijmetselarij. En er komt ook niet een kop in de krant of zo van loge dit en dat steunt zus en zo.
Ja, wij doen het wel.
Ja, jullie doen dat wel. Ja, maar ik ben benieuwd, heeft die bekendheid, die openheid die jullie dan hebben, heeft dat direct tot gevolg dat jullie ook lekkerder in de ledenaantallen zitten, om het maar even zo te zeggen?
Nee.
Dat is jammer.
Ja,
ik had gedacht dat je nu zou zeggen van ja.
Ja, we zijn vrijmetselaar wordt gezien als een stoffige organisatie. En ja, de rituelen zijn de rituelen. En wat we al de laatste 100 jaar doen, hetzelfde als in Nederland. Er is natuurlijk ook een heel verschillende aanpak mogelijk van, ja, wat doe je buiten de rituelen? De rituelen, daar veranderen we niks aan. Nee. Dat is zoals het gaat. Maar zoals je de bouwstukken opvolgt, hoe je bij elkaar samenkomt. En je ziet ook verschillende lotjes. We hebben dan verschillende thema's ondertussen. We hebben lotjes die zijn heel erg gericht op bouwstukken. En dat is eigenlijk wat ze doen. Die nemen wel nieuwe leden aan, maar dan moet je al ingewijd wezen.
Okay.
We hebben lotjes die heel erg op het sociale aspect voorbeduren. Dus die organiseren heel veel samenkomsten, diners. Dan kun je ook met je vrouw heen en zo'n ding allemaal.
Okay.
Ja, lotjes die doen meer op voor de samenleving. Of lotjes die ondersteunen andere lotjes. Dus als je een ritueel wil opvolgen, maar je hebt niet genoeg mensen binnen de lotje om het te doen, dan ga je naar zo'n organisatie. Dan helpen ze je eruit.
Oh, dat is wel echt wel interessant om te horen, want dat is wel best wel een verschil. Dus je kan eigenlijk, kijk, natuurlijk, weet je wel, overal hangt een bepaalde sfeer, een bepaalde cultuur binnen zo'n loge, waardoor je misschien de ene staat inderdaad wat progressiever en de ander wat minder. Maar bij jullie zijn die, kan je dus echt kiezen voor van, nou, ik vind dit belangrijk, dan moet ik dus niet naar deze loge, maar moet ik naar die loge toe.
Ja, als iemand, zeg maar, als jij hier zou komen wonen en je wil naar de vrijmetselarij toe en je hebt helemaal geen idee wat er gebeurt, dan kun je naar de website van het Grote Oosten van Alberta toe. En dan kun je zeggen van, nee, ik ben geïnteresseerd en ik woon in de Calgary area. En dan degene die de website runt, die stuurt mij een e-mailtje van, hey Hans, hier is iemand die in Calgary die is geïnteresseerd. Neem hem maar onder je hoede. En dan geven we hem een belletje. Van, hé, hoe gaat het? En dan een snel gesprek. Mm-hmm. En dan eigenlijk al een beetje, ja, het klinkt erg slecht. Maar ja, je was de eerste laag weg, zeg maar. Je hebt wel veel mensen die denken, ik ga naar de vrijmetselarij en dan gaan we de duivel aanbieden, ja. Ik weet niet waar ze het allemaal vandaan halen.
Ja.
Mensen die, dat is de eerste aanwas, huppakee, weg. En dan blijven meer de geïnteresseerde mensen over, die er toch wat meer serieuzer zijn. En dan ga je een gesprek aan met, van waar ben je dan naar op zoek? Wat wil je? En wat voor avond ben je beschikbaar? Dat is nog iets anders. Ik heb wel iemand naar een loge sturen die, zijn we op een donderdag bijeenkomst. En als die persoon meestal op een donderdag moet werken, ja, dan zie je het probleem al komen natuurlijk. Als je dan een lodge weet in een andere lodge in zijn area die dan op een dinsdag samenkomt, dan leid je hem meer in die richting toe.
Ja.
Als het iemand is die meer wil gaan samenkomen vanwege de sociale aspecten, ja, dan moet je natuurlijk niet naar zo'n lodge sturen die heel erg op de rituelen aankomt.
Nee, precies. Maar wordt dit altijd gecoördineerd door het Groot Oosten of de district? Dus ook als ik een nieuwe vrijmetselaar of een vrijmetselaar to be ben, laat maar zeggen. Ik ben geïnteresseerd in de vrijmetselarij. Meld ik me dan aan bij een loge? Tenminste, zo is dat. Heb ik dat nu gedaan in Nederland? Ik heb een loge gekozen en denk van, nou, hier ga ik me bij aanmelden. Of meld ik me aan bij het district? En kiezen jullie, of jullie kiezen niet, maar adviseren jullie dan?
Nou, het is een combinatie van beide. De lodge waar ik bij begonnen ben en nog steeds ben. Dus mijn moeder lodge. Die hebben een website en je zou gewoon direct naar de website kunnen. We hebben een bord in de tuin van, hey, dit is ons telefoonnummer.
Ja.
Dit is zo van samenkomen. Dus we geven van tevoren al aan, publiekelijk, van elke eerste dinsdag zijn we hier. Dus iemand zou zo binnen kunnen lopen. Iemand zou zo de telefoon kunnen oppakken en dan bellen. Ze kunnen naar de website. Vul het een informatieformuliertje in en we bellen je terug.
Ja, precies.
Dus dat wordt op een lodge-niveau gedaan. Dat balletje rolt verder naar op een professioneel level. Dus ze kunnen gewoon naar het grote Oosten website en dan is hetzelfde formulier, alleen dan een extra vraag van waar woon je? Want uiteraard, dat kent door de hele provincie
wezen. Ja.
En zo stromen we alles in dezelfde directie. Gaat iemand direct naar een loge toe, dan handelt de loge dat af. Gaat iemand op de provincieniveau aan de gang en dan kijken we waar hij woont. Rond de balletje bijvoorbeeld of naar een van mijn collega's. En dan stroomlijnen we hem ook naar een loge toe. Want ja, vaak weten mensen het natuurlijk niet.
Nee.
Nee, is er wel een lodge? Ja, dat weet ik niet.
Ja.
Ik wist het ook niet.
Ja, nee, dat is natuurlijk de grap. Dat je ergens die interesse hebt en toont. En dan moet je een eerste stap zetten. Maar dan, weet je, ik kan me goed voorstellen dat je dan helemaal geen idee hebt van de inhoudelijke interesses die in zo'n loge tentoongesteld worden. Laat maar zeggen, van wat vind je, ja, wat is nou interessant? En wat vind ik interessant en wat vinden zij interessant? En dat wat je zegt, dat moet wel matchen. Want anders kan je altijd nog overstappen naar een andere hoek. Dat is nog geen man overboord, maar...
Nee, maar je wilt iemand een goede eerste indruk geven. En om maar een broederlijke sfeer te houden. Want meestal als mensen naar een andere loge gaan, is het toch iets aan de hand. Tenzij ze verhuizen uiteraard. Dat is onderdeel. Ja, je wil alles gewoon vreedzaam laten verlopen. En waarom ken je niet de persoon naar de juiste lodge sturen? First time around, weet je.
Ja, direct door. Ja, nee, snap ik. Ja. Hey, en eigenlijk misschien weer een beetje terug naar het begin. Want je gaf we hebben al wat een beetje heen en weer gemaild en via Instagram wat heen en weer geschreven. Maar je gaf aan dat het reizende aspect, dat ook een onderdeel was wat jou aantrok binnen de vrijmetselarij.
Correct.
Kan je daar wat over zeggen, wat dat dan was of wat je ermee wilde?
Ja, ik ben meer de persoon die overal naartoe gaat en de feestjes afgaat, zo gezegd. Ik vind het de bouwstukken interessant, maar ik ga niet zo diep als de esoteric gedeelte van vrijmetselarij. En ik ben meer van, ja, het is een hobby en ik ga er liever heen om te
mensen te ontmoeten, broeders te ontmoeten.
Ja. Broeders ontmoeten, een goed gesprek met die mensen aan. Je drinkt een borreltje, zoals je doet met je familie uiteindelijk.
Ja.
En zo zie ik dit ook. En door verschillende personen te ontmoeten, naar verschillende lodges toe te gaan. Je ziet andere dingen. Je leert andere aspecten van hetzelfde ritueel die je mee kan nemen naar je eigen lodge.
Ja.
Misschien kun je dat implementeren in je eigen ritueel. En zo hou je je eigen leden ook meer geïnteresseerd in wat gaande is in je eigen lodge. Je doet niet 10 dezelfde dingen door het hele jaar heen. Alles blijft anders en nieuw.
Ja. Wat dat betreft zit je dan wel op de juiste plek.
Ja.
Als district, ook al is het voor een jaar. Kan je hierna, misschien een gekke vraag, maar kan je het hierna nog een keer worden? Dat je zegt, nou, over 5 jaar doen we dit nog een keer?
District klantenmaster? Ja, je wordt aangesteld voor je district voor het komende jaar en totdat een opvolger gewonnen is. Dus als ze zelfs een opvolger hebben, ja, dan ben je voor het tweede jaar een touwtje aan het trekken. Zouden ze zeggen van, nou, we hebben mensen nodig, we kunnen geen opvolger vinden. Misschien over 2 jaar, wie weet. Van Hans, wil je het nog een keertje doen? Ja, dan kan ik het gewoon nog een keertje doen.
Okay.
Ja.
Oh, dat is wel interessant. Want ja, ik kan me voorstellen dat als je al aangeeft van ik vind het interessant om tussen de loge en het Groot Oosten te zitten. Ik hou van reizen en andere loges bezoeken en gewoon nieuwe broeders leren kennen. Dan denk ik, nou, dan zit je hier goed op je plek. Dan zou je dit eigenlijk vele jaren moeten doen. Maar goed, ja, het kan dus wel.
Maar Ja, het kan wel. Ik kan ook zeggen van ja, je doet een andere functie in het Grote Oosten als je in het Grote Oosten geïnteresseerd bent, of course. Ik kan zeggen van, zoals het Grote Oosten hier georganiseerd is, hetzelfde als hoe al de posities in een loge georganiseerd is. Hè. Je hebt al de junior worden, de deacons en de meester in de Oosten dan. Maar dan is het provinciaal niveau. Je kan zeggen van ja, ik ga gewoon een andere functie vervullen. Alleen ik heb voor deze gekozen, want dit verbindt mij dan als we, en dat is voor mezelf dan, dat tussen de, als de middelman tussen de loges en het Groot Oosten. En ja, dat is voor mij het interessante.
Ja.
Zou je een andere functie gaan bekiezen, dan heb je toch vaak kans dat je meer in het managementverhaal van vrijmetselarij zit. En, ja, op dit moment is dit wat meer wat ik naar op zoek ben.
Ja.
Dat leren van, hey, hoe gaat alles eigenlijk? Hoe werkt alles?
Ja, nee, dat snap ik. Ik zat me net te bedenken, want hoe zit het bij... Ik zat weer even terug te denken aan die openheid die jullie hebben. En dat, nou ja, dat vrijmetselarij toch als, misschien als stoffig inderdaad gezien wordt. Hoe zit het met de aantallen binnen de loges? Zijn die groeiende, dalende, stabiel, vergrijzing of juist niet? Of is het heel wisselend?
Nee, we groeien heel sterk.
Ah, netjes.
De nieuwe ledenaantallen zijn... Ja, de nieuwe ledenaantallen, denk ik dat het minimaal een verdubbeling is.
Oh, serieus? Oh, dat is wel heftig.
Ja, het is ook een probleem natuurlijk. Het is een goed probleem, dat begrijp ik niet verkeerd.
Hmm.
Maar bij ons kun je maximaal 5 nieuwe leden in 1 zitting inwijden.
Oh, dat vind ik nog best wel veel.
Nou, dat is het eigenlijk ook. Ja. En daarom is het ook een probleem. Want ja, hoe doe je dat? A, het is niet meer persoonlijk.
Nee.
B, de lodges zijn vaak kleiner, speciaal in de dorpjes. En dan kun je je ritueel niet doen met zoveel mensen.
Nee. Nee, ja, en je moet die mensen natuurlijk, als ze eenmaal binnen zijn, ja, ze hebben ook ondersteuning nodig. Dus ja,
dat is ook een reden. Ja, het is gewoon te veel.
Hey Hans, ik heb al superveel geleerd. Ik vind het mega interessant. Is er iets wat ik gemist heb in mijn vragen?
Nou, ik kan echt de broeders in Nederland adviseren, eigenlijk overal in de wereld, ga andere lodges bezoeken. Je leert vreselijk veel. En er is vaak een grote drempel dat mensen tegenop kijken van, oh, ik ga naar het buitenland toe. Ik ga naar Duitsland op vakantie. Ja, daar ken ik toch niet allemaal heen, om een lodge te bezoeken. Ja, dat ken je wel.
Ja.
En het is toch echt zo dat ze zeggen dat vrijmetselaars zijn mensen die hetzelfde denken, die hetzelfde doen. En toch, ja, we noemen elkaar, zoals je al zei, broeders. En zo ongemerkt gedragen ons ook zo. Dus ik zou zeggen, als je ergens naartoe op vakantie gaat, check de internet uit en zeggen van, hey, is er een lodge? Ja, nou, ik schrijf ze aan, kijken of ik daar kan op bezoek kan gaan.
Ja.
En dat is vreselijk leuk. En je kunt vaak je vrouw ook meenemen.
Oh.
Ik ging naar New York toe en het bleek dat in New York zit de Grand Lodge van hun omgeving. En die is eigenlijk altijd open. Nou, daar ken ik dan met mijn vrouw naartoe. En ik iemand van die lodge, die neem je mee. En die laat je zien van, hey, zo ziet ons gebouw eruit, zo gezegd. Dus ze nemen je vrouw niet mee in de besloten iets. Maar,
nee, precies. Maar het is een beetje als een bibliotheek of zo. Je kan er altijd naar binnen. Alleen je moet wel lid zijn om voor het echte werk.
Ja, correct.
Oké. Okay. Oh, dat is wel leuk.
Maar het is dus niet zo van, hey, ik ben in Barcelona en ik ga naar de... Oh, ik weet niet of er een Grand Lodge is daar, maar het is... Nee, maar als het er is, dat het er is. Van, nou, dan, en ze zijn open van 9 tot 5. Dan ja, ga ik eens heen kijken wat het is. En dan neem je je vrouw mee en dan laat je zien, nou, dit is waar we uithangen. En, want vrijmetselarij is een dichte geheim, hier in ieder geval. En het is in mijn oogpunt ook belangrijk voor de partners, tegenwoordig niet meer een vrouw te wezen natuurlijk, om te zien van, hey, hier gaat Hans heen. Het is geen rare club en dit is wat we doen. En
ja, mochten daar twijfels over hebben? Ja.
Ja, ja. Ik had het ook met mijn eigen familie van in het begin. Je bent vrijmetselaar geworden. is het allemaal goed? Ja. En toen mijn moeder hier op bezoek kwam, heb ik er gewoon meegenomen naar mijn lodge. Dit is wat we doen. Ja. We doen vrijwilligerswerk, hier hangen we uit met de mannen, hier doen we ons ritueel. Het is geen geheim, ze kunnen gewoon binnenlopen. We laten niet zien wat we precies doen natuurlijk. Maar
nee, precies.
Dat bedoel ik met, van ja, als vrijmetselaar zijn we vaak een grote geheim voor onszelf. Dat we voor de buitenwereld hebben.
Mm-hmm. Want nu we het toch over vrouwen hebben. Hoe is het met de gemengde vrijmetselarij in Canada? Is die aanwezig of is die minimaal? Of hoe zit dat?
Nee, de gemeente is het eigenlijk niet. De vrouwen als op zichzelf beginnen wel te groeien als metselarij. Ja, loges. Denk ik dat ze zichzelf noemen.
Echt vrouwenvrijmetselarij? Of zijn dat dan, kijk in Nederland hebben we na de weefsters. Maar dit zijn echt specifiek vrouwelijke vrijmetselaren.
Ja, we hebben de Jobs Daughters, zoals dat heet. Dat is voor de jeugd.
Oh, oké.
Je hebt die Malay, dat is voor de jongeren, de mannelijke kant. Dus als je 16 bent, zeg maar, dan zou je daarheen kunnen gaan. En dan, die doen een soort zelfde ritueel als wij doen. Alleen dan in hun beleving. En als we dan towards de 18, 19 gaan, dan worden ze meer klaargemaakt of gestoomd om een vrijmetselaar te worden zoals wij die kennen.
Oh.
De vrouwen hebben hun kant, dat is dan Jobs Daughter, als het hier heet. Hetzelfde idee met die jongere dames. En dan als die dan eenmaal een paar jaar hun ding gedaan hebben, ze vinden het nog steeds leuk, dan kunnen ze doorstromen naar de volwassenentak. Dat heet ook de vrijmetselaars.
Oh, wat super interessant. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dat er, laat maar zeggen, voor 18 min, om het maar even zo te zeggen. Dat er een soort, ja, is het een soort opleidingstraject dan? Of is het meer kennismaking? Of voor de
Ik wil ze niet, degraderen, maar zeg maar, het is de scouting van de vrijmetselarij.
Ja, ja, ja.
De scouting is, zeg maar, zeg van, nou, zo, ja, je wordt een beetje militair achter gedrild, weet je wel, van dit is gaan we doen als groep. En zo leer je als een groep dingen te doen en met elkaar samenwerken. En dat doen dan de jeugdgroepen, zeg maar, op hun niveau. Om daar toch wat meer in samen aan linken te krijgen met de vrijmetselarij zoals wij die kennen.
Ja, maar het is wel echt onder de noemer vrijmetselarij. Het is echt de ik moet denken aan de politieke partijen. Daar heb je ook, bij ons in Nederland in ieder geval, heb je ook altijd zo'n jongere tak. Dat dit ook een soort jongere tak van de vrijmetselaarsloge in daar en daar is.
Klopt.
Wat leuk. Maar als je moet dan wel nog ingewijd worden als leerling. Wil je bij de grote mensen vrijmetselarij komen? Of,
oh ja, 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 ja. Ja. Ja, nou, ja. Ze staan echt los op hunzelf. En ja. Ze hebben hetzelfde als wij onze rituelen doen. Zo doen zij hun rituelen. Ze worden ook ingewijd als 16-jarigen. En dan degene die de rituelen doen, die zijn allemaal minderjarig. Het is echt hun ding.
Wat gaaf.
En, ja, en je hebt ook iemand die leidt de lawyer. In hun geval. Alleen is die ook minderjarig. Dan heb je er wel een lodge ouder. Ze worden niet helemaal op hunzelf losgelaten.
Nee, nee.
Dat zou een zootje worden. Dat ze moeten ook financieel dingen doen. Ja, dus.
Ja, ja.
Maar dan heb je er wel een verantwoordelijke bij. Als ik 16 zou wezen, ik zou lid worden, dan zou mijn vader mij kunnen begeleiden. Word ik ingewijd, dan zit mijn vader aan de kant.
En die zijn dan niet gelinkt aan een universiteit of aan iets anders. Die zijn echt op zich staande groepen. Wat cool. Ja. En dat kan ook voorstellen dat die automatisch dan doorstromen, mochten ze het leuk vinden, naar jullie loges.
Dat klopt. Ja, dat zie je ook regelmatig gebeuren. En dat zie je ook vaak dat de jongeren die dat doen, hun vader is al een vrijmetselaar. Of hun opa, die hebben al een beetje een linker mee. Die willen dan hetzelfde doen, alleen dan kennen ze niet bij ons natuurlijk ingewijd worden, want die zijn al te jong. En dan gaan ze daar naartoe.
Wat gaaf. Oh, dat zou ik wel eens willen meemaken, joh. Ik wist echt niet dat dit bestond. Dat vind ik echt leuk om te weten.
En wij kennen als vrijmetselaars ook bij hun op bezoek. En dat vinden ze hartstikke mooi om te nemen. Je doet alles aan, weet je wel. Zonder, kijk, ik ben een vrijmetselaar. En hoe meer bling, hoe leuker ze het vinden natuurlijk.
Ja. Ja, dat zal
en dan gaan ze bezoeken en dan aan het einde van hun bijeenkomst, dan ja, ik sta altijd op en ik breng de groeten van mijn lodge. En, ja, je betrekt ze erbij. Net alsof het een volwassenen zijn, zo gezegd.
Ja, wat cool. Wat leuk dat ze ook dan hun eigen rituelen hebben die dan beter op die leeftijdsgroep toegepast zijn.
Ja.
Is dit alleen in het Amerikaanse gedeelte? Canadees-Amerikaans, zou ik maar zeggen. Of ik heb er echt nog nooit van gehoord. Yo, zijn dit soort dingen ook in Engeland of in Duitsland? Of dat jij weet?
Ik heb geen idee. Ik ken het alleen hier. Ja.
Cool.
Maar het is best leuk om te zien. En ze doen alles volgens ons systeem. En zo doen zij dat ook. Alleen in hun vorm. Het is meer op de jeugd gericht.
Ja, en ook compareren en dat soort dingen.
Soort van. Ja. Ze hebben ook hun leerpunten. Ze hebben ook, ze leren door al de verschillende posities binnen de lodge hun functie uit te voeren. Je hebt ook één zo'n minderjarige die leidt alles. Dus ze leren hoe ze vergaderingen moeten leiden, zeg maar.
Ja, ja.
Er zit dan wel een ouder naast, want dat loopt uit de hand voordat je het weet.
Ja, ja, ja. Nou, zou wat voor ons. Ja, ik vraag me af of dat in Europa of dat ook zou werken. Of mensen op die leeftijd geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. Ik vind het wel erg leuk om te horen.
Als je er meer over wil weten, je weet me te vinden.
Ja, precies.
Of iemand die luistert, kunnen ze via jou wel komen.
Ja, leuk man. Leuk om te horen. Hey Hans, ik denk dat we gaan afronden. Ik vond het echt super leerzaam. Niet alleen het eind, maar eigenlijk je hele verhaal. Ik vond het erg leuk om te horen hoe het er in Canada aan toe gaat. En welke loges je bezorgd hebt en op welke manier je dat doet. Vind ik erg leuk. Gewoon aanbellen, zullen we maar zeggen.
Ja.
Lekker spontaan. Ja, ja, vind ik wel lachen.
Ze zeggen altijd de drie klopjes op de deur, zo gezegd.
Ja.
Zo werkt het.
Ja, maar ik denk dat er weinig mensen zijn die dat daadwerkelijk op deze manier doen. Dat die gewoon denken, nou ja, het is... Het is dinsdagavond, laten we eens gaan kijken of ze er zijn.
Ja, maar het is meer wij die dat zelf in ons hoofd hebben van dat kan je niet doen. We waren aan het werk, aan het onderhoud aan het doen bij ons lodge op een dag. En er loopt iemand langs, een compleet vreemde. En hij zegt van ja, ik ben eigenlijk een vrijmetselaar in Arizona. Het is toevallig dinsdag en vanavond komen we bij elkaar. Kom langs. En dan is het... Dat hele terughoudende verhaal komt me voor. Ja, maar ik heb geen pak bij me. Ik heb mijn kledij niet bij me. Hey, je bent de broeder. Ik in je Hawaii t-shirt en je korte broek kun je langskomen. Wij hebben de rest.
Ja, oh, tof.
Het gaat om de persoon en niet om het pakketje eromheen.
Ja, ja, het gaat toch om wat om de binnenkant.
Ja, en ik zie vaak, zo hoor ik je dan... Dat mensen dat toch als een obstakel vinden. Dat gaat toch niet zomaar. Ja, toch wel. Je moet zo een stap nemen en doen.
Ja, goed man. Hey Hans, nogmaals. Ontzettend bedankt dat je in jouw vroege ochtend tijd wou maken voor dit gesprek. Dus bij mij is het al middags avond. Dus tijd om af te sluiten.
De dag gaat beginnen hier. We beginnen met sneeuwruimen. Zo bedankt voor dit gesprek. Het was hartstikke interessant. Voor mij ook te leren natuurlijk. En de Nederlandse benamingen weer naar voren te trekken.
Ja, ja. Helpt je weer een beetje. Hey Hans, bedankt.
Oké, nou bedankt voor het gesprek. En hopelijk doen we het nog een keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Vrijmetselaars podcast. Mocht je vragen hebben of een berichtje willen sturen, dan kan dat via Instagram. Zoek op Vrijmetselaars podcast en stuur me een bericht. Of stuur me een mailtje op sander@outcastmedia.nl.